Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft. Laat niet varen de werken uw handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente 141, vers 2. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. Als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. En het tiende bewaar me voor het geweld der strikken die tot mijn val mij zijn gelegd. Door hen die wars van het heilig recht het boze doen alle ogenblikken. 2 en 10 van 141. Met de kerk de eeuwenbelijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van 12 artikelen en zingen erna uit 111 het zesde vers. Zijn naam is heilig en geducht, de vijand beeft op zijn gerucht. 111 vers 6 en dan wordt u voorgelezen uit de eerste Petrusbrief, het eerste hoofdstuk. De schriftlezing is 1 Petrus 1.
En een ieder spreken in zijn hart zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu 1 Petrus 1, te beginnen bij vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Van de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bediende deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom opschortende de lendenen, uw verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt, naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover.
We zullen samen het aangezicht van de Heer zoeken en zijn zegen bidden bij de bediening van het woord. Heere der Heren, voor wiens majesteit de engelen mogen zingen van uw heiligheid en de belofte in uw woord beschreven staat, dat eenmaal de gehele wereld vol zal worden, zoals de zomer van de kleed van de hoge priester het beeld mocht te zijn, als hij door de tempel wandelde, als een teken van u, o Zoon, de Gods hemelse hoge priester, die daardoor immers door de Vader gezonden zijt, om het volk te onderwijzen, en het binnenste heiligdom bent binnengegaan, om daar het offer te brengen, het harteoffer, toen gij uw bloed hebt gegeven ter bevestiging van het verbond, wat ge van eeuwigheid reeds beloofd had en de tijd hebt bekendgemaakt. U hebt het gegeven dat uw volk onderweg reeds een heiligdom in het midden had, waar uw kennelijke aanwezigheid te zien mocht zijn, als het licht mocht schitteren, zelfs bij dag, schitterender dan het licht van de zon. We mogen het weten, Heere, dat gij uw intrek hebt genomen, die plaats waar gij beloofd had, hier wil ik wonen, naar mijn lust. Heer, is tot een eeuwigheid mijn rust. Het was niet het aardse gebouw, maar het waren de voorafbeeldingen van de hemelse dingen, opdat we zouden beseffen dat uw kerk op aarde zichtbare heilige tekenen en zegelen van de hemel zou ontvangen, opdat we het zeker zouden weten dat u te midden van uw volk woonde, allereerst afgeschaduwd in de noodzakelijkheid dat we gewassen moeten worden, zoals onze jongens en meisjes, toen ze ten doop werden gehouden, teken mochten ontvangen. Maar nog meer, als u het leven geeft en ze het onderwijs mocht ontvangen van kind tot kind, als ze onderwezen werden in hun doenwaardigheid en noodzakelijkheid om het persoonlijk te mogen zoeken op die gebogen knieën als een teken van inwendige gestalte van het hart, gebroken geest, een verslagen hart. Om al zouden we van verre staan, zouden uitzien naar de plaats der verzoening. U hebt het verborgen onder dat oude verbond. Maar er waren bedienaars die de offers mochten ontvangen, de belijdenis hebben gehoord en de gestalte hebben gezien hoe men is opgegaan tot de aanspraakplaats van uw heiligheid. En daar hebben ze mogen zien dat de tekenen, de offerdieren, verteerd werden, omdat u een gloed bent bij wie niemand wonen kan. En wie zouden we dan nu zijn om onze onreine lippen het gebed op te zenden tot u? Het is, Heere, omdat genade in uw lippen is uitgestort en dat waar gij gesproken hebt, gij niet het oordeel hebt uitgesproken, wel gewaarschuwd en gemaand om niet op die weg te gaan. Maar uw woorden waren redenen van leven. Ze hebben het gezocht, Heere, als ze aan uw voeten zaten. Ze hebben het mogen horen wat nu noodzakelijk is om u te moeten leren kennen, om u te zoeken in die aangename tijd. En uw dienaren hebben het woord mogen verkondigen toen gij vol eer bent opgevaren tot die werkelijkheid, tot de plaats waar de liefde Gods geopenbaard wordt in het volbrachte werk van u. U hebt wel uw dienaren uitgezonden om dat in deze wereld te verkondigen. Laat u toch met God verzoenen. Nu mogen we vanmiddag dat we heel bijzonder overdenken dat het nodig is. Ook in de achterliggende week heb ik het gehoord of gelezen van jonge mensen die zo plotseling uit het leven werden weggerukt. Soms zomaar. Na een verschrikkelijk ongeluk. Of zomaar. Als we het niet hadden verwacht, terwijl we ons gereed hadden gemaakt voor de dag en we werden weggenomen. We bidden, Heere, voor al die nabestaanden die deze zondag weer voor het eerst onder uw woord zijn en dan een lege plaats van een geliefde te moeten hebben. U kent ze ook onder ons, die dat betreuren, soms zo plotseling, een lieve vader of moeder weggenomen, grootouders, of wellicht een kind, of een kleinkind. En nu mogen we nog op die plaats zijn, waar we mogen horen, wat vergaat, het woord bestaat. En mogen we dat dan beseffen, dat het woorden van leven zijn, in omstandigheden waar we niet anders zien dan de dood, maar dat u de ogen zou willen schenken omhoog, om te zien dat aan de rechterhand van u het levende woord is gezeten en die gebruik wil maken van de verkondiging om ons te ontdekken wat we missen, maar ons te laten horen wat er te krijgen is bij u, de drie-enige schepper van hemel en aarde, maar die heel bijzonder het nieuwe leven geeft, dat verwachtende, uitziende leven. En dat leven moet gevoed worden, Heere, in de eerste plaats door uw woord. Mag er dan honger zijn in deze ogenblikken thuis die niet met ons kunnen opkomen? Of als we dit bedehuis in deze coronatijd, waar we toch nog altijd maar weer beducht moeten zijn, dat we zomaar ziek kunnen worden en moeten sterven? Maar geeft u dat boven alles dan die ene vraag een antwoord mag ontvangen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Mag vanuit de prediking verklaard worden voor wie dat werk volbracht is. En bovenal ook wie dat mogen ontvangen. Het kan zo verborgen liggen. Het kan zo zijn dat we op de omstandigheden zullen zien. Maar u roept ons door middel van de prediking. En de psalmen willen ons daartoe geleiden. Om het hart omhoog en het oog naar boven te mogen heffen. Daar waar u gezeten zijt. O koning van uw kerk. Breng nou nog toe. Als gewillige onderdanen. Al zou het zijn. Als een Rut uit Moab. Dat we van verre plaatsen zijn gekomen. En op deze plaats onder het woord mogen zijn. Zij die al zo lange tijd lid van de gemeente zijn, dat we ook zullen beseffen dat we straks het alles moeten verlaten. En of dan ook die vraag beantwoord zou mogen worden waar de reis heen is. Maar ook zij die wellicht vanwege studie of anderszins de kerk nu zijn of met ons mee mogen luisteren, mogen er vragen van het hart beantwoord worden. Wilt u dan zelf maar eerst die vragen wakker maken? Dat ene nodige te zoeken, de plaats waar het te vinden is. Deze stad waarin we mogen wonen, werken, mogen kerken, later plaatsen mogen zijn, waar niet alleen het volk vergaderd is, maar waar het ook geeft dat er dienaren van het woord mogen zijn, ambtsdragers, ouderlingen, diakenen. En later ook mogen zijn die door genade het ambt der ware gelovigen hebben ontvangen. En die plicht om zelf onderwezen te worden, om ook een ander te mogen onderwijzen in wie u bent. We bidden, Heere, voor de overheid, zowel deze grote stad met al haar deelgemeenten, met alle ongerechtigheid die er is. Het plaatsen waarvan we moeten zeggen dat het plaatsen zijn waar u uw oordeel over uitspreekt. Laat er ook plaatsen mogen zijn waar de barmhartigheid van u door mensen, door u geroepen, mogen betrachten om bij de daad het woord te tonen, dat levende woord, om te mogen spreken. Dat we zo kort poosje hier zijn. En wil dan werken. In ook de overheden die er zijn. Provinciaal. Landelijk. Deze tijd waar getracht wordt. Om een nieuwe regering te gaan vormen. We bidden, Heere. Laat het beslag. Van. Het christelijk verleden. Nog eens door mogen werken. Opdat men niet halstarrig. Partijprogramma's probeert niet alleen te profileren, maar in wetten uitdrukking te geven. Bewaar ons voor verdere afval. En mogen er zijn die spreken tot de wet en de getuigenis. Sterk ze daartoe. En daarom bidden we voor onze overheid, ons vorstenhuis, maar heel ons land en volk. Geef nog een wederkeer. Zoals eenmaal de prediking in de Nineveh weerklank heeft gevonden op de bergen. En dat het gehoord mocht worden. Zodat zelfs de dieren van het veld hebben moeten zuchten onder de gevolgen van de zonden. En het volk in zak en as is gegaan. U hebt zich gewend van het oordeel. U hebt gespaard. Doe het dan, Heere. Niet om enig goed van ons, maar dat het nog mogen worden toegebracht om straks met die grote schare in te mogen stemmen, waar de hemel reeds vol mag zijn van hen die u gekocht hebt, maar die dan in waarheid het ook mogen zingen, ongestoord. U komt lof, aanbidding en dankzegging toe tot in alle eeuwigheid. Leid ons dan, Heere, de herder en leraar van dit volk, met de mannenbroeders kerkraad, met hun gezin of als ze eenzaam hun weg hebben te gaan, maar met u en ook hem die de mond van de gemeente is, wilt u uw heilige geest niet onthouden, maar dat we zouden mogen spreken naar het hart van Jeruzalem en dat we worden toegebracht op wat er zegen zal zijn. Het is uw werk, maar houd uw werk in het leven, in het midden der jaren, doe het onder ons. Wij vragen het u, enkel en alleen, in de vergeving van onze zonden, om dat kostelijke bloed van het Lam, hoort u ons, uit genade, om Jezus willen. Amen. De tekstwoorden, gemeente, zijn vers 14, 15 en 16 van 1 Petrus 1. En luidt het woord van de Heere: als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is: zijt heilig, want ik ben heilig. Laten we ook daar nog van gaan zingen uit Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht, daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. En het zesde, gij schiep het negende, gij hebt al leer van hem die gij geheiligd had. 3 en 9 van 89. het amen van de prediking willen we zingen uit Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Opdat we op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Daar willen we vanmiddag over nadenken, gemeente, wat dat nu is. Dat God heilig is. En dat wat we in de tekst hebben gelezen, de Heer ook zegt dat zijn kerk heilig zou zijn. Het gaat vanmiddag dus over heilig leven. Allereerst wordt er gesproken over heilige kinderen. Tweede plaats wordt dat getoetst aan een heilige wandel. En dat kunnen we vinden in de Heilige Schriften. Het gaat over heilig leven. Heilige kinderen, heilige wandel en heilige schriften. Het is 500 jaar geleden dat vanuit Rotterdam-Delfshaven scheepjes overstaken naar Engeland. Waarom? Niet alleen maar om handel te drijven, maar omdat ze die beginnende stad Rotterdam de rug toekeerden. Waarom? Omdat het zo onheilig was hier. Zou het al beter zijn, gemeente? Maar goed, ze trokken het over en ze kwamen via het oude Engeland. En daar wat mensen ingeschept. Met twee betrekkelijk gammele scheepjes zijn ze naar het nieuwe Engeland overgevaren. Zou het daar beter zijn? Dat hebben ze wel gedacht. Ze hebben het ook geprobeerd om wat hier niet meer ging, om heilig te leven. Dat ging misschien de eerste tijd nog aardig. Maar na 2, 3 generaties was er ook al niet meer veel van over. Maar gelukkig. Er was een jongetje die met zijn vriendjes elke dag, niet één keer, maar zelfs 5 keer per dag samenkwam om in de Bijbel te lezen en te bidden. Er zitten hier ook wel jongens en meisjes, denk ik, in de kerk die 9 jaar of misschien jonger of ouder zijn. Hoe vaak bidden jullie? En hoe lang hield Nathan, zo heette hij, dat vol? Niet zo lang. Toen hij 13 jaar was, en die zit er ook hier in de kerk, of die hebben het nog maar net, die leeft dit achter de rug. Er komen natuurlijk zoveel dingen op je af. Gelukkig, als je nu als kind heilig begeert te leven, dan moet je ook het verschil zien met wat nou niet heilig is. En niet alleen in het verleden waarvan je hebt gehoord waar de mensen vandaan kwamen uit dat heidense, goddeloze Rotterdam en Nederland. Wat zo diep weg was gezakt. Maar ook op die plaatsen waar ze toen zijn gaan wonen. Het was verre van heilig. Ik hoor al iemand wat vragen. Maar dominee, leg eerst eens uit, wat is nou heilig? Nu zullen we dan wat de schrift ons hier zegt. Dat moet je dus leren om als kind, zegt de tekst, voor de Heere te leren om gehoorzaam te worden. Je weet misschien nog wel van de catechisatie. Als je iets niet goed kunt zeggen onder woorden, moet je altijd het tegenovergestelde bedenken. Wat is dat ook alweer? Nou, wat onheilig is, dat zal wel duidelijk zijn. Dan ben je ongehoorzaam aan vader en moeder. En boven het ongehoorzaam aan God. Nou, dat is onheiligheid. Dat je zegt, geen God, geen meester voor wie ik wil buigen. Ik wil zelf leven, mijn eigen keuzes maken. Maar als je nou naar je boze hart luistert, dus kort samengevat, als je dan naar die grote onheilige luistert, de duivel, zou je dan gelukkig kunnen worden? Nee, immers. Nu, deze die dit schrijft, Petrus, die wist ook wel wat het was om eerst een onheilige geweest te zijn. Maar toen hij tot genade door de Heer Jezus Christus was geroepen, heeft hij dieper geleerd. Want je kunt proberen heilig te leven, in een klooster gaan, of in de stad met niemand je bemoeien, maar dat is niet heilig leven met God. Je kunt een onheilig kind zijn en niet met God en zijn dienst te maken hebben. Maar je kunt ook een heilig kind zijn en toch zondig zijn. Dat moet ik natuurlijk uitleggen, jongens en meisjes. En ik denk dat we dan gelijk bij de kern van de uitleg van het woord zijn. Heilig. Dat is enerzijds dingen doen die zonde zijn in Gods oog. Niet opletten. Je gedachten laten afdwalen. Maar heilig is niet iets van mensen. Dat wij vroom proberen te leven. Nou, Johannes Rusboek heeft het gezegd. Ik heb gejaagd al jarenlang om goed en heilig en vroom te leven. Maar het werd mijn zielen toch te bang. Ik kon dat niet aan God geven. Heilig te zijn. Gehoorzaam te zijn aan God. Maar heilig is, gemeente, weet u het nog? Toen u voor de doop ontstond. Of als de heilige dis weer aangericht stond in het midden der gemeente. Dat je denkt, oh, die plaats. Die is zo heilig. Daar hoor ik niet. Maar waarom liet u dan wel uw kindertjes dopen? Waarom bent u zelf gedoopt? Toch niet op grond dat God gedacht heeft, hij of zij zal wel gehoorzaam aan mij worden. En wie komen tot die heilige dis? Niet om daarmede te betuigen dat zij gehoorzame kinderen zijn. Maar integendeel, ze worden daar geroepen omdat daar de enige aanwezig is die wel heilig is. Dat is God in Christus. Kijk, en dat heeft Petrus geleerd op dat moment toen de Heere hem ging roepen. U weet, die roeping komt uit dat welbehagen van God. God had Petrus uitverkoren. En Petrus wist dat niet. Maar God had hem geroepen om een dienaar van Christus te zijn. Om te gaan verkondigen aan onheilige mensen. Zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof dat heil en troostrijk woord. En ik kon het geloof niet geven. Maar hij heeft gezien dat er mensen die onder die prediking kwamen, net als hij, in het hart werden gegrepen. En daardoor door de liefde Gods werden getrokken. En toen gebroken zijn geweest. Hun onheiligheid beleden hebben. En niet maar één keer, gemeente. U weet nog dat ogenblik dat Petrus zijn meester had verloochend. En toen heeft hij dieper geleerd. Maar wanneer de Heer je roept, dan weet je waar je vandaan komt. Uit een plaats waar ik niet heilig voor God ben. Waar ik ongehoorzaam ben. En leren de jongens en meisjes dat dan ook al? Dat moet je leren. om gehoorzaam te zijn. Om in Gods huis te komen. Om te horen. Dit is dat jongetje. Die Nathan. Die, hoe laat dan zijn vader en zijn grootvader dominee geweest zijn. Maar ook bekeerd moest worden. Ook wederom geboren moest worden. Net als Petrus. Maar toen is afgezonderd. Dat is ten diepste gemeend het woordje heilig. Wij verwarren dat woord vaak met zonderloos. U kent wellicht de bekende uitdrukking dat er een dominee is geweest. Die ook één keer hier in Rotterdam in de Laurenskerk mocht preken. En hij noemde zichzelf de onheilige heilige. En daarmee bedoelde hij, ik ben door de Heere afgezonderd, maar als ik mezelf zie, dan ben ik zo vol zonde. Dan ben ik menigmaal niet afgezonderd, want het dagelijkse leven vraagt mijn aandacht. Maar moest Petrus ook. Die moest dan niet alleen ervoor zorgen dat er vis aan boord van het scheepje kwam. Maar ook op die plaats, op zijn werk, moest hij leren dat er één is die de vissen in de netten doet zwemmen. En ook toen die visser van mensen is geworden, toen kon hij het verstaan dat hij daarom eerst zijn eigen onheiligheid moest leren kennen. Om ook andere mensen op te zoeken en uit te leggen wat het nu is. Heilig te leven, dat kun je nooit. Maar heilig leven is dat God u apart zet. En dat hij zegt, ik zal u leren en onderwijzen de weg die gij gaan zult. Ik zal u leren wat heilig leven is. Afgezonderd leven. Dat is de ene kant, gemeente. En als we dan in onze tekst lezen dat er mensen waren die weliswaar heilig moesten leven. Dus dat waren dan de bekeerden, de kinderen Gods. Dat waren de mensen die de Heer Jezus Christus, net als Petrus, nodig hebben gekregen. Die net als Petrus bij tijden mochten zingen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft lief gehad. In Christus. Kijk gemeente, dan kunt u zeggen, ja dat zijn heilige mensen. Die kunnen eruit leven, uit spreken. Maar ik, zou het bij mij niet alleen maar verstandszaak zijn, zou het ook hartewerk zijn? Zou ik de Heer Jezus echt nodig hebben voor mijn zonde? Weet ik dat mijn zonden vergeven zijn door Christus? Kijk, zulke soort vragen, gemeente. Daar heeft Petrus, toen hij deze brief schreef, rekening mee gehouden. En daarom grijpt hij ook terug op het verleden. En als je dat geloof begeert ontvangen om een geheiligd kind te zijn, dan weet je dat ben ik van nature niet. Ik ben een ongehoorzaam en zondig mensenkind. En dan ben ik door de doop door de Heer apart gezet. Daarmee ben ik niet bekeerd. De Heer vraagt het wel, maar hoe is nou het leven? Nu, deze ogenblikken. En dan schrijft hij aan die mensen uit Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, het huidige Turkije, waar de apostel, waarvan we vanmorgen gehoord hebben, op een tweede zendingsreis is doorgetrokken, waar de geest hem verhinderd heeft om verder te spreken. De Heilige Geest heeft gezegd dat hij naar Europa moest. In Berea is geweest. Nu diezelfde geest van Christus. Het heeft ook u hier het woord gegeven. Hij heeft u op dit moment gemeend allemaal. Gezegd u bent op een heilige plaats. Omdat hier het heilig woord van God is. En voelt u nu die tegenstelling. Dat als die heilige God ons in het woord Christus openbaart. Dat u dan zegt, ken ik hem eigenlijk? Wie is hij nu voor mij? En daarom zegt de apostel hier dat deze mensen helaas weer in dat grote gevaar waren, of om terug te vallen, of inmiddels teruggevallen te zijn, om weer ongehoorzaam te zijn. We moeten het maar letterlijk nemen, gemeente, om niet meer te horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. En dan bedoel ik natuurlijk niet alleen die uitwendige roeping. Het kan al dat je gedachten inmiddels al weg zijn gedwaald. Maar de Heere bedoelt dat dat woord mag indringen in uw ziel. Kijk, de onbekeerde, die zal zeggen, het was te moeilijk, of ik begreep het niet. Of die zal zeggen, het was alleen maar voor Gods volk. En dan bent u nog een ongehoorzaam kind. Maar daarom komt juist ook dit woord tot ongehoorzamen. En het zegt ons ook hier, ook Gods kinderen weten wat dat is. Om toch weer ongehoorzaam te zijn. Niet te kunnen geloven, niet te willen geloven. Schuldig te staan. En dan komt toch die opwekking weer. Word niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Onwetendheid, gemeente, dat betekent dus niet dat je dat kunt verontschuldigen. Ja, ik wist het niet. Hier wordt bedoeld die schuldige onwetendheid. De weg weet u. Om uw knieën te buigen, uw handen te vouwen. En het woord des Heren voor te houden. Heren, u hebt het gezegd in uw woord. U vraagt heiligheid. Maar ik ben niet heilig. Nou, dat is de weg waarmee het begint. Maar het is ook de weg waar het bij blijft. Altijd maar weer. Om die vermaning. Want dit wordt tot Gods volk gezegd. Hier wordt toch gezegd. U was tevoren onwetend. Schuldige onwetendheid. Maar nu bent u gehoorzaam geworden. Er staat nog wat bij, gemeente. Word niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden. We hebben allemaal begeerten. Maar er zijn kwade begeerten. En als God het nou geeft, zijn er ook goede begeerten. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Wat? Om te onderzoeken. De lieflijkheden des Heeren. Om te wonen in het huis des Heeren. Dat is een goede begeerte. En als er nou geen begeerte meer zijn, dan is er geen leven meer. Maar het is de vraag, wat voor begeerten zijn er? Zondige begeerten? Of zijn het nu de begeerten waarvan de Heer met zijn Heilige Geest ons leert? Dat God begeert dat u niet verloren gaat. En dat het werkelijk waar is. Dat het hoogste verlangen. Denk maar aan de zaligmaker. Wat heeft hij geweend bij Jeruzalem? Hoe menigmaal heb ik begeerd u bijeen te vergaderen. Als een hen. Haar kiekens onder haar vleugels. Ziet u dus. Dat begeren, het verlangen van het hart is van de Heer Jezus. Dat mag ook het hart dus zijn van Petrus geworden. En dat was ook het hart geworden van Nathan. Toen hij 13 jaar was, goed, hij was hoogbegaafd om zomaar te zeggen, mocht hij al gaan leren. Universiteiten waren er ook al. En hij verlangde niet alleen maar toe te nemen in kennis van het aardse, maar vooral toe te nemen in de kennis van het woord van God. 13 jaar. Hoe staat het ook alweer bij Brakel? Dat is de tijd waarin de Heer de meeste mensen bekeert. De tijd van die catechisatie. zeg niet dat het later niet meer kan. Maar gewoonlijk werkt de Heer al in kinderharten. Wat zegt de psalm? Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Dus die moest geleid worden. Die had in het leven God nodig gekregen. Als een leidsman. Is van ongehoorzaamheid als een Samuel geworden. Heere, spreek, want uw knecht hoort. Het is een heerlijke tijd, gemeente. Jonge jaren. En als je terug mag zien, en je weet de weg misschien niet meer. Wanneer is de Heere mijn leven begonnen? De Heere is niet in uw leven begonnen. Hij heeft zijn kerk lief. Met een onbegonnen liefde. Eeuwige liefde. Hij trekt ze in de tijd. Maar met koorden van liefde. Het is de begeerte dat hij zijn kinderen aan zijn voeten ziet. Mag dat er nou zijn? Of je nou onbekeerd bent of door genade mag weten. Maar de Heer je heeft opgezocht. Er zijn er ook die dat niet weten. Maar waar het aan de vruchten openbaar mag komen. Dat ze niet meer naar het schema, zoals de wereld denkt, opdringt, zo moet je denken. Maar dat je nu gelijkvormig hervormd bent in je gemoed, in je denken. Want dat was het eerste. Zullen we proberen iets te zeggen, gemeente, van het tweede? Want de tekst die gaat verder. Want waaraan kan je dat nu zien? Dat iemand vanuit die ongehoorzaamheid, wat hem tot schuld en smart is geworden, nu gaat luisteren. Gehoorzaam is geworden voor de Heer. Kun je aan de vruchten zien. Er staat in de tekst, maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is. Zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Dus de Heer Jezus Christus, toen hij met zijn ouders meewandelde vanuit Nazareth naar Jeruzalem, was hij daar ook een voorbeeld van de anderen in het gezin. Zelfs zijn vader en moeder. Jozef, die voor de wet immers zijn vader is, die moest lijden, had er geen erg in dat de zonen Gods, toen hij 12, 13 jaar was, het in zijn hart had om u te zijn in de dingen van zijn hemelse vader. En terwijl zijn ouders al lang vertrokken waren, was hij achtergebleven om te zijn in het gebed tot zijn vader. Om te zijn in te horen wat er in die tekenen getoond werd, wat hij straks zou moeten gaan doen. Omdat de wet gehoorzaamheid eist. En dat hij het zag zelfs bij Jozef en Maria. Ouders die hun kinderen moesten voorgaan dat ze ongehoorzaam waren. En terwijl ze al lang weggewandeld waren van Jeruzalem, toen kwamen ze pas achter dat ze Jezus misten. En toen zijn ze gaan zoeken. We kennen de geschiedenis, gemeente, maar toen was de Heer Jezus dus in het huis van zijn vader, in het woord van zijn vader. Dat heeft hij uitgelegd. En toen ze hem hebben geroepen, heeft hij het gezegd, wist je het niet. Maar hij is wel gehoorzaam geweest. Hij is meegegaan. Dus niet Jezus is ongehoorzaam geweest. Maar zijn ouders waren in een levenswandel zonder hem vertrokken. Nou, gemeente, we kunnen dat nauwelijks begrijpen van Jozef en Maria. Maar begrijpt u nou in uw eigen leven hoe dat nou ligt? Hoe is dat nu met onze wandel? En wandel, dat is in de Bijbel menigmaal niet alleen met de bedoeling van rust. Dat is er natuurlijk ook wel. Maar wandel is toch dat je naar een bepaald doel toe gaat. En nu loopt ons leven ergens op uit. Of eeuwige rampzaligheid. Of eeuwige gelukzaligheid. Eeuwig te moeten zijn. Waar het einde van de paden de dood is. En waar alleen maar de ongehoorzaamheid is. Waar geen lieflijk woord meer van de Heer Jezus tot vertroosting van je ziel gehoord kan worden. En waar geen gebeden meer worden opgezonden tot God. Of het zal zijn dat wanneer zij stillekens achter hem aan mogen wandelen. Weet u het nog? Lucas 22. Hoe hij daar en achterop liep. En voor ze uitging. En ze de schriften heeft geopend. Hun voeten, die waren niet meer moe. Ze werden als het ware gedragen door het woord. En ze hebben zo gehoord dat ze als het ware steeds dichter bij hem kwamen. En hem niet kwijt konden raken. Dat ze het hebben gezegd, kom Heere, mee in onze woning. En leg ons meer uit wat dat nu is. Dat de wandel van uw kerk wel door de diepte heen gaat. Om hel en doemwaardige mensen op te rapen. Maar dat hij ze brengt. Op een weg die naar boven leidt. Waar een dwaze niet meer zal dwalen. En waar ze zullen mogen ingaan in de vrede. Hun wandel is op aarde reeds in de hemelen. Daar is hun domicilie. Daar staan ze. Ingeschreven. Op de rol waar hij de volkeren schrijft. Van onheilige wandel. Door de bekering een hart gekregen om te wandelen met hem. Hem te volgen. Gemeente, dat was gebeurd bij Nathan. Toen hij een jaar of 19 was, mocht hij om te oefenen in wat toen nog een klein stadje was, New York, waar nog niet meer dan 1000 mensen woonden. Mocht hij proberen om te leren wat dat nu is. Gezant van Christus wegen te zijn. Om het werk van de Heer Jezus aan te prijzen. Maar hij zag zoveel onheiligheid. Mensen die niet wandelden met de Heer. Hij is zo moedeloos geworden. En wat doe je nou als je moedeloos bent, gemeente? Als je denkt, zou de Heer nog wel naar me horen? Wat doe je dan? Hij deed dit. Net als Luther eerder had gedaan. Hij schreef stellingen op. Niet zoveel als Luther. Je zult daar straks nog wel over horen. Maar hij schreef toch. Op het einde van het jaar. Een aantal stellingen op. Die zijn uitgebreid. En daar worden onder andere een paar dingen gezegd van. Ik moet voortaan niet meer boos worden. Dat is tot oneer van God. En nog meer zulke dingen. Waarvan je zegt dat zouden onbekeerde mensen ook kunnen zeggen. Goed zijn voor je naaste. Het zullen zeker gehoorzame kinderen moeten gaan zeggen. Als we dat niet kennen. Dan moeten ze zich afvragen. Bent u dan nog geen zondaar voor God geworden? Kijk, dat we zondaren zijn, dat weten we allemaal wel. Maar een ongehoorzame zondaar. Dat je schuldig staat. Dat je niet met de Heer wandelt als hij je aanspreekt. Dat je niet hoort. Hij mocht natuurlijk ook andere dingen zeggen. En daar begon hij eigenlijk mee. Toen hij die dingen had opgeschreven. Was het eerst dat hij zei. Ik zou eigenlijk moeten leven tot eer van de heilige God. Wat had hij dus nu gekregen? Hij had Gods kennis gekregen. Niet alleen maar door zijn opvoeding. Niet alleen maar uit het verleden. Want die moest je ook zeggen, ik ben niet zo geweest als ik had willen zijn. Maar hij heeft het gekregen, gemeente, door de omgang met mensen waarvan hij wist, die zijn net als ik. Van nature boos, vijanden van God. Maar zo kunnen we voor God niet verschijnen. Dat moet anders worden. En moest hij dan, als dienaar van het woord, en kon hij dan het voorbeeld geven? Immers nee. En dat is hem tot smart geworden. En daarom heeft hij het vastgelegd. Nou, niet iedereen hoeft dat natuurlijk vast te leggen. Maar het is nog lezenswaardig als hij heeft opgeschreven. En nu moet ik elke keer weer dit alles doorlezen om er weer bij bepaald te worden. Dat wandelen met de Heer niet kan samengaan. Je moet door die wereld heen, maar niet met de wereld. We kennen allemaal wat voorbeeld van de christenreis. Daar ging christen en getrouw door die kermis der ijdelheid. En hij wilde niet kopen van de dingen van de wereld. Hij wilde leven naar het woord van God. Maar er werd hem belemmerd. Ze kregen de wereld tegen. Is dat zo, gemeente? Of gaan we met de wereld mee? Met die stroom mee naar het verderf? Ze werden door genade staande gehouden. Maar dat betekende wel de dood van de een en de ander. Moest nu alleen de weg gaan. Nee, niet alleen. De Heere ging hem voor. We moeten dat goed beseffen, gemeente, die wandelende wereld. Daarvan spreekt de schrift als een weg die naar de weg is. Een allerlaagste weg. Door die dalen heen. Waarvan Psalm 84 dan zingt. En als zij door dat Baca-dal, dat tranendal heen gaan, is er een fontein. En ze zijn zo dorstig. Ze kunnen er niet bij. Maar ze verlangen niet meer naar de gebroken bakken van deze wereld. Maar ze verlangen, wat Christus tegen die Samaritaanse vrouw zegt, naar het levende water. Is dat niet het woord van God, gemeente, voor uw ziel? Als je dan een dorstige mag drinken, dan word je verkwikt en dan stellen ze hem tot een fontein. En ze weten, hij heeft woorden van eeuwig leven. En dan gaan ze volmoeds op ruimer baan. Dan kun je gaan. Dat is het woord van de Heere wat hen voor mag gaan. Gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is. Apart is gezet. Gegeven. Met de goedkeuring en het welbehagen van God de Vader. Als degene die verlossen kan en wil en zal. Hem te kennen. Hoe gemeente dan? Dan zijn ze geroepen. Geroepen met die krachtige roeping van het woord. Weggetrokken van die plaatsen van het verderf. Van dood levend gemaakt. Daar gaat de kracht van die sprekende zaligmaker uit. Ik durf dat er niet voor te houden. Dat nou woorden van de Heer Jezus zijn. Want als ik naar mijn leven zie, dan spreekt dat leven het zo tegen. Het is weliswaar dat de Heer me heeft afgezonden door de doop en op dit ogenblik in de kerk. En dan moeten we straks de kerk weer uit. En als God het geeft, vandaag en morgen het leven weer in. En dat leven trekt zo aan zoveel kant. En ze spreken dat woord allemaal tegen. En ik moet het nog toestemmen ook. Zou het waar zijn, zou God ook wel weten van mijn droevig lot en dat onheilige leven. Ik kan toch voor God niet bestaan? Dat is toch geen geloof als ik zo ben? Lees de tekst nog eens goed, mijn gemeente, er staat. Maar gelijk hij die u geroepen heeft, en dat is steeds weer, ook vanmiddag, zo bent u en zult u altijd heilig en zonderloos zijn? Nee, zo woord, staat er. Het is dus een bevel, een oproep. Het is tegelijkertijd een belofte. Want u weet, de bevelen in het woord des Heren, de geboden van God, die worden voor de kerk gebeden tot God. En als hier nou staat, Heren, uw kinderen die worden heilig, maakt u mij dan ook heilig. Kijk, en dan ben je bij het tweede stukje. Want heiligen, dat weet je van de catechisatie, is niet alleen afzonderen van de wereld. En we kunnen niet uit die wereld. Maar wat is het tweede ook alweer? Toewijden aan God. Dat is heiligheid. En wat is dan zo'n toegewijd leven? Oh, dat staat ook in de tekst die er direct achter komt. Er staat geschreven. Dat kunnen we dus niet altijd zien. Niet in de wereld. Niet in je eigen leven. En dingen die je moet bestuderen. Daar wordt zo menigmaal niet over het toegewijd leven aan God geschreven. Het aardse leven is veel meer. Door één dag krijg je macht. Zet je in, probeer je wat te bereiken. En God is er, maar je moet het zelf doen. Maar dat is geen evangelie, gemeente. Het evangelie is, wij kunnen tot in der eeuwigheid dat nooit zelf doen. Maar er is er één. En van hem staat geschreven dat hij niet alleen de afgezonderde is geweest in deze wereld, maar die zijn weg en zijn wandel heeft gezocht, maar die wel in alle dingen toegewijd is geweest aan zijn Vader. Voor een kerk die alleen maar schuldig staat en die moet zeggen, dat kan ik nou nooit worden. O, zie dan op hem, gemeente. Die, en als dat nu de ontdekking mag zijn in uw leven, niet alleen, en dat is het voornaamste, aan dat vloekhout van het kruis, aan het recht van God heeft voldaan, voor rechteloze, schuldige mensen, maar die gerechtigheid van Christus, dat volbrachte werk, gaat hij ook door zijn geest geven. Die heiligheid die u en ik niet hebben, die wordt door hem geschonken. Dus niet een prestatie van een mens om zich op te werken. Het moet wel. Ik kom erachter dat je het ook niet kunt. Maar die heiligheid die God eist, is nu een zaak wat de Heere dagelijks leert aan zijn kerk als ze leren zien op hem. Zien in het woord. Daar is geschreven. Maar waar staat het dan, gemeente? Nou, tweemaal in Leviticus 11 en één keer in Leviticus 19, één keer in Leviticus 20. Daar kunt u precies vinden. En als u de kanttekeningen vanavond nog eens op naleest, kunt u zien wat nou die heiligheid is. Dat de Heer zijn kerk apart zet, dat hij ze brengt op de knieën en die geschonken heiligheid leert zoeken bij hem. Onze catechisme zegt het zo, dat staat de kerk hoe langer, hoe meer dat nodig gaat krijgen. Weet u nog het verschil, het onderscheid tussen gerechtigheid, die eenmalige vrijspraak van God om te ontvangen, een recht op een eeuwig leven, en dat andere, die heiliging, is dat worden waar de tekst van spreekt. Dat is dat voortgaande werk waar de zaligmaker hoe langer hoe meer liet zien dat wij in onszelf onheilige mensenkinderen zijn. Kijk, en dan kan ik toch begrijpen dat deze, en u hebt het misschien inmiddels al begrepen, die jongen die toen hij klein was, Nathan werd genoemd, dat het Jonathan Edwards is geweest. Een mens, gelijke gedaante en beweging als wij. Maar die door genade dat ook in zijn gemeente heeft aangewezen. En het punt waar hij toen hij al lange tijd predikant was, zag. Mensen zijn gedoopt, belijdenis gedaan. En ze gaan met een onheilig leven aan het heilige avondmaal. Dat kan niet bestaan. Of ze komen met een zogenaamd heilig leven aan die heilige dis. Om daar de zaligmaker te ontmoeten. Dat is het breekpunt geworden. Ze hebben gezegd, nou die dominee spreekt zo scherp. Wil hem niet eens meer hebben? Weg met hem. Dat is toch alleen maar barmhartigheid, gemeente. Als iemand je nou waarschuwt voor het eeuwig verderf. En je blijft ongehoorzaam. Dan mag het toch niet aan een dienaar liggen. Want van zijn handen zal het bloed geëist worden. Maar dat ligt het toch aan onszelf. Als we in onze onheiligheid zijn verhard geworden. Hoe moet het dan anders op iemand zeggen? Wel nogmaals, gemeente, die heiligheid is niet iets van de mens, ook niet van Gods kinderen. Het is een geschonken heiligheid, maar wel een volmaakte heiligheid. Als we in Christus door het geloof mogen zijn, dan ziet God zelfs geen zonde meer in Jacob. En wat heeft hij nog veel zonde en ontvangen genade gedaan? Maar dan ziet God ook geen onheiligheid meer in zijn Israël. En wat zijn ze menigmaal? Ondanks hun bidden in die allerheiligste verrichtingen nog zo met het aardse bezet. Heere, geef dit. Heere, doet u dat. Maar het is andersom, gemeente. De Heere zegt, zijt heilig, wees heilig. Zoals ik heilig ben. En als we dan zien dat we dat niet kunnen, dan is er die volkomen borg en zaligmaker. Die, wat zegt de schrift ook alweer, die naar zijn godheid, majesteit, genade en een heilige geest nimmer meer van hen wijkt. Dan ligt dus alles in hem. Nee, niet om het verkeerde goed te praten, maar juist om opgewekt te mogen worden. Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is aan de rechterhand van zijn Vader. Waar hij beloofd heeft dat hij zijn geest zal geven. Telkens weer, als wij denken, het is voor eeuwig verloren. En als dat ons nou mag brengen bij de Heer, dat was het tweede toch immers. Afgezonderd van, maar ook toegewijd, nee niet volmaakt, maar de toevlucht te nemen tot hem. Die het heeft gezegd, wend u dan tot mij toe en word behouden. O alle geen einde der aarde. En gemeente, dat was een eenvoudig voorbeeld van iemand die dacht met het vorige slacht. Laten we Rotterdam maar de rug toekeren, want hier beneden is het niet. Maar het was ook aan de overkant van die grote oceaan, was het ook niet. Het ware leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet. En hij is nu gezeten op die plaats. Hij is bezig om plaats te bereiden in die heiligheid der heiligheden. Maar niemand kan binnenkomen dan door hem. Zullen we ons dan niet haasten als we het leven nog niet kennen om hem te zoeken? En gij die door genade God mag zoeken en al uw zinsverdriet houdt aan. Rijk moet, uw hart zal vrolijk leven, want hij zit aan de rechterhand des Vaders en hij bidt als u niet kunt bidden. En hij doet uit tempels, hemelzalen, zijn geest nederdalen tot de elk die niet meer zonder hem kan, die uitziet naar het moment waar ze mogen zijn. Om dan voor eeuwig verlost te zijn van zichzelf en van de zonde. En met de engelen niet meer te hoeven te roepen, God is recht. Niet meer te roepen, God is goed. Maar te mogen zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En dan zullen ze een wens verkrijgen. Dan zullen ze niet anders meer kunnen nazeggen wat hij voorzegt. Krijgen ze onderwijs in al datgene wat ze hier niet hebben begrepen. Dat de Heer al dat zondig heeft willen gebruiken om hen te doen brengen bij hem. Die nu daar bidt. Amen. Laten we samen bidden. Heilige, drie-enige God, we zongen het met de psalm, dat u de smart wilde weren, die eeuwige smart. Dat hebben we verdiend. Maar de kerk mag ook wel eens bidden, heilig, alle smart. Gebruik het, Heere, juist als die zonde ons benauwt. En juist dan als het geweten ons aanklaagt en de boze niet stil zit en ons hart alleen maar moet zeggen, het is voor eeuwig verloren, dat dan dat krachtige volbrachte werk van hem die aan uw rechterhand zit, mag worden toegepast door uw Heilige Geest, dat er vrede zal worden gehoord in die ogenblikken, in die afzondering voor u. Mag het zijn, Heere, in het bidvertrek thuis, zoals uit de Bijbel verteld wordt, school, zondagschool, het catechisatielokaal, Bijbellezing de komende week, de ogenblikken als we onder het woord mogen zijn, dat iets van die heilige majesteit van u ons zal doen beven en tegelijkertijd uw kinderen inwint, omdat het een geschonken heiligheid is. Bewaar ons, Heere, de komende week voor een onverzoende dood. Geef dat we ook de komende week niet anders begeren dan te gaan in de wegen van uw woord. Wees met de gemeente. Laat uw wakende ogen open zijn over deze plaats. Vervul ons met de tere vrezen van uw naam. Wij vragen het u uit genade. Om Jezus willen. Amen. De slotzang is het laatste vers van 99. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. 99 vers 8. Met een binnen het hart de zegen des Heren, die u in zijn naam op u leggen en gaat dan in vrede naar uw woningen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.